Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe Grid Talk Formule 1 podcast, aflevering 17 van seizoen 4. Na een nazomerpauze van een maand ging de Formule 1 weer van start met de eerste race van een triple header in de Amerika's, te beginnen in Austin, Texas. De 20 Cowboys trokken tweemaal ten strijde in zowel een sprintrace als de reguliere race, waarbij we twee verschillende winnaars zagen. Op zaterdag leverde de upgrades Max Verstappen de overwinning in de sprintrace op, terwijl op zondag Charles Leclerc met de sterke racepace van zijn Ferrari de zege wist te pakken. Vandaag bespreek ik alles met onze vaste analisten Arie Meijer.
Hey, hallo.
En Alexander Kriep.
Hey, hallo jongens.
Goeiedag. Hoe hebben jullie de afgelopen maand doorgebracht zonder Formule 1? Want was dat een beetje uit te houden?
Het is altijd verschrikkelijk zonder Formule 1.
Ja, want ik had al twee keer dat ook mijn vrouw zei van... Moet je niet eens een keer Formule 1 kijken? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat ben je onrustig?
Ja, dat snap ik wel.
Ja.
Ik vraag me dan ook altijd af van wat moet ik dan doen in zo'n weekend? Het is, aan de ene kant is het fijn om even bij wijze van twee weekenden even niks te hebben. Maar meteen, wat is het? Vier weekenden helemaal niks? Dat is wel heel extreem.
Ja, ik vond het ook wel pittig. En zeker aangezien er ook niet echt andere autosport daarin was. Wel IMSA, maar dat is me dan altijd weer net wat te laat. En ja, een beetje zwart gat.
Een stukje hey,
dit was lekker op tijd.
Ja, ik vind 9 uur vind ik redelijk voor de race.
Ja, niet alles was om 9 uur, hè?
Hè?
Niet alles was om 9 uur. Die kwalificatie was laat.
Nee, oké. Dat is waar. Ik heb uiteindelijk inderdaad wel de sprint... Even kijken, de sprintkwalificatie heb ik wel live gezien. Dat was om 12 uur 's nachts. Dat vond ik wel pittig. Maar goed. En anders kijk ik het een beetje terug. Dat is ook prima.
Ja, dus, ik had het huis vol zitten met heel veel schreeuwende mensen en bier drinken en zo. Want ik was jarig, dus ja, dan moet je wat, hè?
Ja,
dus die, ik heb hem met een brak hoofd op zondagochtend, zondagmiddag teruggekeken.
Prima, kan prima.
Ja, dat was ook prima toen. Eigenlijk gewoon als vanouds, gewoon om 1 uur 's middags even een raceje kijken. Dat is eigenlijk wel prettig.
Precies. Ja, nee, snap ik. Laten we het er dan maar eens over hebben. Want wat hebben we eigenlijk gezien? We hadden natuurlijk gewoon een sprintrace. Hè? En Arie gooide als eerste puntje op om te bespreken. En dat vond ik eerlijk gezegd wel een hele goeie. Wat mij eigenlijk zowel in de sprintrace als in de normale race opviel... was hoe ontzettend goed de Ferraris waren op racepace dit weekend. Want in de kwalificatie... bleven ze net een beetje achter. Volgens mij zelfs in de kwalificatie voor de hoofdrace... voor mij zelfs 5/16e volgens mij. Als ik het goed heb. Maar in de race echt ontzettend goed. Ontzettend dominant wil ik bijna zeggen.
Ja, maar Sainz was in de kwalificatie ook bezig... hè, met een snelle run. Op het moment dat Russell van de baan dook. Dus het is, ik weet niet of het pole position was geweest. Maar hij zou sowieso wel ook in de buurt hebben gezeten. Dus ja, Ferrari zat er gewoon het hele weekend ontzettend goed bij. Eigenlijk sinds die update die ze hebben meegenomen naar, wat was dat? Volgens mij Monza. Gaat die Ferrari al een stuk steviger, stabieler. Toen pakte Leclerc natuurlijk ook al de overwinning. En nu opnieuw. Het was al de voorspelling voorafgaand aan de race van Ferrari kan nog wel eens een bedreiging worden voor de overwinning. Nou ja, dat was een overduidelijke, zeer sterke overwinning. En ja, ook wel weer mooi, hè? Gewoon nog meer teams die toch echt voor die overwinning kunnen gaan. En het blijft altijd weer de vraag hoe het natuurlijk op die andere banen gaat met weercondities. Maar dit was wel even lekker.
Ja, maar als je dus nu Ferrari hebt, die 8 punten geloof ik uit mijn hoofd, achter Red Bull staan in de constructeurs. Het wordt van kwaad wat erger, hè, voor Red Bull daarin. En die Ferraris die gaan hard en die hebben 2 coureurs die punten kunnen scoren. En als die nog een paar races gaan winnen, je weet niet waar het eindigt. Misschien gaan ze zelfs wel McLaren nog voorbij.
Nee, maar kijk hoe het is. Ja, je zegt eigenlijk weer terugpakken. Hè? Want eigenlijk heeft Ferrari tot heel kort geleden... was Ferrari het tweede team achter, achter Red Bull. Maar ja, als je kijkt naar het resultaat van deze race... 2 Ferraris, een Red Bull en dan 2 McLarens... dat is wel hoe het veld momenteel is. En eigenlijk zou ik zeggen... kijk ook nog even wat daarachter is geëindigd. Want dat is de Mercedes van Russell geweest. Die Mercedes, de nieuwere Mercedes met de huidige updates is een beetje wispelturig. Maar het is wel, er blijkt wel een hele snelle auto te zijn. Niet dat Russell daarmee reed tijdens de race, want hij reed met de oude spec. Maar toch. Ja.
Gaan we het zo meteen ook zeker nog eventjes over hebben. Maar ik vond het wel verrassend inderdaad om te zien dan dat die Ferrari's zo ontzettend snel waren. Maar wie ook wel een goed weekend natuurlijk had, was Verstappen. Hè? Updates meegenomen naar Austin. En dat betaalde zich uiteindelijk in die sprintrace natuurlijk, tijdens zowel de kwalificatie als de race, wel gewoon uit. Hè? Pole position, dat was ook al eventjes weer geleden voor mijn gevoel. En een overwinning natuurlijk al helemaal. Dus kunnen we dan stellen, dat vond ik een beetje het lastige, kunnen we nu ook stellen dat die upgrades, dat die hebben geholpen? Of is het gewoon, Red Bull is weer op een normaal circuit, hè, na een heleboel straatcircuits. Is dat gewoon zeg maar hetgene wat nu weer boven komt drijven?
Nou ja, je moet niet te vroeg juichen, denk ik dan. Want het was sowieso al de verwachting dat zij het hier in Amerika goed zouden doen. Dat is gebleken. Die auto lijkt wel een hele verbetering. Maar ik zou nog niet willen zeggen dat dit nou de oude Red Bull is. Alles
nee,
behalve.
Nee,
als
zeker
je,
niet.
Als je het ook vergelijkt met bijvoorbeeld een McLaren en een Ferrari. Nou, helemaal dit weekend ten opzichte van Ferrari. Is die Ferrari toch echt wel stukken beter. Kijk naar hoe de Ferraris weg konden rijden in de race. Kijk naar een Sainz die bijvoorbeeld een stuk eerder is binnengekomen dan een Verstappen deed. En eigenlijk die hele race lang gewoon bij Verstappen weg kon rijden. Dat zegt heel veel. Ja. Want in die slotfase was hij nog gewoon, ook nog altijd, vele malen sneller dan Verstappen was. En ook de McLaren, daar was de Red Bull nu meer mee gematcht. Maar alsnog zou ik zeggen dat die McLaren toch echt wel sneller was. En dat geeft ook een vertekend beeld, hè, als je het vergelijkt, de race zelf op de zondag met de sprintrace op de zaterdag. Want ja, hartstikke fijn ook om te zien dat Verstappen nog altijd overwinningen kan pakken. En dat hij die sprintoverwinning heeft gepakt. Daar toch echt wel de snelste was. Door heel ijzersterk te rijden. En daar dus wel bij die Ferraris weg te kunnen rijden. En toen zag je al dat Ferrari een bedreiging was. Maar er zit gewoon heel veel verschil in. Ik ben even kwijt wat ik
niet
wilde maken.
Nee, maar je moet niet vergeten dat Dat die Ferraris natuurlijk in de sprintrace, dat die een ongelooflijk mooi schouwspel voor ons hadden. Dat ze gewoon met elkaar in het gevecht gingen. Dat heeft ze wel tijd gekost. En misschien was Verstappen niet eens zover. Als ze dat niet hadden gedaan, waren ze misschien nog wel voorbij gekomen. Zal me niks verbazen.
Ja, maar dat is hem inderdaad. Van, kijk, het bakkeleien wat Ferrari deed op de zaterdag, dat deden ze met Verstappen op de zondag.
Ja.
Of tenminste, dat deed Sainz, want Leclerc zat er natuurlijk voor en die kon gewoon lekker wegrijden. Maar eigenlijk zag je een beetje een herhaling van wat Ferrari op de zaterdag aan het doen was. En ze konden gewoon heel duidelijk en sterk naar voren rijden. Ik vroeg mij nog op een bepaald moment af van Sainz duikt naar binnen. Waarom gaat Red Bull niet verdedigen, die andere kant van Sainz niet verdedigen? Maar al heel snel werd toch ook al duidelijk van dat zij helemaal niet zaten te kijken naar die Ferraris. Dat ze gewoon wisten bij Red Bull van alles leuk en aardig, maar die zijn gewoon veel te snel voor ons. Wij gaan verdedigen ten opzichte van Norris. Want als wij Norris voorblijven, dan lopen we uit in het kampioenschap en doen we goede zaken. Dus we kijken niet naar Sainz. En ik denk dat heel slim is geweest.
Ja, ik denk dat ze daar ook heel verstandig in hebben gedaan. Ik vond het ook heel goed, even terugkomen naar Ferrari, want ook heel fijn en heel goed dat ze Sainz en Leclerc hebben gewoon laten racen. Ja. Dat er geen teamorders kwamen van, hey jongens, kappen nou. Gewoon laten racen die gasten. Sainz, die gaat heeft nog 6 races en dan is hij weg. Die moet zich gewoon nog even kunnen bewijzen. Ik ben heel blij dat ze daarvoor hebben gekozen.
Eens, ja. Nou ja, dat hebben we bij Ferrari ook
wel eens
gezien.
Die zijn echt alle lof op Ferrari, hoor. Want die hebben echt een prachtig weekend neergezet voor de kijkers, voor de fans.
Ja. Nee, echt absoluut. Goed, en dat is bij Ferrari ook echt wel eens anders geweest natuurlijk.
Ja. Dus, regelmatig dat we een shitshow hebben genoemd. En andere mooie powertermen.
Absoluut, absoluut. Om dan eventjes verder te beduren op Verstappen op de zondag. Ik denk dat we een ontzettend leuke slotfase hebben gezien uiteindelijk. Hè? Want hij ging daar natuurlijk in gevecht met Lando Norris. Dat Ik had echt constant het idee, dit gaat weer uitlopen op huilen. Want dat is natuurlijk een beetje waar we nu de laatste tijd... wat we een beetje vrezen de laatste tijd. Omdat het gewoon natuurlijk een dusdanig verhit gevecht is tussen de twee. Niet dat het in het kampioenschap verschrikkelijk spannend is. Want iedereen doet het wel als af als een soort titelstrijd. Maar Verstappen loopt natuurlijk dit weekend ook gewoon weer uit. Dus zo intens spannend is het ook uiteindelijk niet helemaal. Maar het borrelt wel tussen die twee. En dan vind ik zo'n slotfase vind ik wel echt heerlijk. Gewoon rondelang achter elkaar en steken en prikken. En
maar je haalt wel gelijktijdig de juiste punten aan. Hè? Want er zit een heel groot puntenverschil tussen de twee. Betekent dat Verstappen zich ontzettend breed kan maken. En het erop kan wagen. Maar dat is juist wat Norris niet kan doen. Want Norris kan geen punten morsen. Want dat komt er duur te staan en daarmee kan hij zich bewijzen van uitschakelen in het kampioenschap. Dus waar Norris ontzettend voorzichtig rijdt, doet Verstappen dat juist niet. Want die weet dat hij het kan leiden, kan proberen en daarmee bij wijze van ook die do-or-die poging kon doen. Waarmee hij uiteindelijk de binnenkant koos in de slotfase van de race, bocht 12. Waar ik eigenlijk zou willen zeggen nog heel veel of best wel wat om te doen is als je kijkt naar hoe het is. Ik zou bijna zeggen hoe het is uitgevoerd. Want toen het gebeurde, toen dacht ik, ai, dit is op het randje. Ik gun het eigenlijk Norris ook. Want ja, als je de regels erop naslaat, dan heeft Verstappen het gewoon uitgevoerd zoals het is. Hij zat met zijn neus, zat hij ervoor. Ja. Heeft er uiteindelijk dan die bocht. En Norris gaat nog veel wijder dan dat Verstappen ging. En gaat er gewoon weer voor. Ja, en het is eigenlijk als je naar het hele weekend kijkt. En als je kijkt hoe dit soort acties wordt geïnterpreteerd. Ja, dan is dit niet de manier om het te doen. Daarin heeft Norris een fout gemaakt. En had maar hij eigenlijk gewoon...
Hij had hem gewoon terug moeten geven, die plaats.
Ja.
Ja, nou ja, en inderdaad. Hij had het om hem af te maken. Want het was zonder moeite gelukt.
Ja, maar dat niet alleen. Want ik zeg eigenlijk van dat had hij sowieso moeten doen. Wat ik eigenlijk ook heel slecht vind, los daarvan, is dat Norris nog zo lang heeft gewacht überhaupt met binnenkomen. Want als je kijkt hoe lang hij er nog over gedaan heeft om eerst naar Verstappen toe te rijden. Verstappen pakte op bepaalde momenten gewoon een seconde per ronde. Dat heeft Norris veel langer geduurd om weer naar Verstappen toe te rijden. Dus hij had ook nog eens een keer zoveel ronden extra. Want hij heeft maar 5 ronden langer doorgereden. 5 of 6, maar het kostte wel vele seconden. Ja. Die tijd had hij ook kunnen gebruiken om extra lang Verstappen aan te vallen. En ik ben het compleet met jullie eens. Hij had gewoon Verstappen die plek terug moeten geven en een nieuwe poging moeten wagen. Want de kansen en mogelijkheden waren er echt wel om er alsnog gewoon op een nieuwe manier
voorbij te komen. Ja, om even terug te gaan naar dat incident, hè? Of om het even zo te noemen. Hè? Dat moment waarop Norris Verstappen buitenom inhaalt. De regels zijn daarin een beetje tweeledig. Want op zich, wat de wedstrijdleiding heeft gedaan, daar ben ik het mee eens. Als in Norris heeft buiten de baan ingehaald, heeft de plek niet teruggegeven, dus 5 seconden straf. Daar ben ik het mee eens.
Ja.
Alleen de regels zeggen ook dat als jij een inhaalactie doet bij iemand, in dit geval, laten we het zo maar zeggen, Verstappen. Hè, jij wil verdedigen op iemand, dan moet jij zelf alsnog de bocht halen. Dus we hebben Verstappen daar gewoon zeg maar zien aanremmen. Vervolgens eigenlijk weer van de rem af zien gaan. En daarna weer geremd, waardoor hij dus super ver in die bocht uitkomt. Zelf de bocht ook niet haalt, want hij bleef zelf ook niet binnen lijntjes. Hè. Hij heeft ook gewoon een track limit warning gekregen. Telt het dan nog wat diegene die jou probeerde in te halen doet? Jullie zitten beide buiten de baan. Maakt dat dan nog uit? Dat is wat ik me dan ook weer een beetje afvroeg. Dat dus iemand zo ver naar buiten dwingen, want dat is wat Verstappen natuurlijk wel doet. Hij gaf Norris natuurlijk geen ruimte daarin.
0,0.
Dat wordt zo wel beloond.
Het zit hem volgens mij in de nuance over die apex-regeling. Dus dat, als jij midden van de bocht, wie daar zijn neus voor heeft, die mag de bocht bepalen en die mag de lijn houden.
Maar als je zelf dus de bocht niet meer haalt.
Natuurlijk.
Nee, want als je vervolgens die in de apex voorop zit en je haalt vervolgens de bocht daarna niet meer en je kleurt buiten de lijntjes, dan geldt dus nog steeds die apex-regel.
Precies, maar dan bekijk ik het als geheel en dat gebeurt niet. Het wordt gewoon een beetje staccato gekeken. Oké, wie was er voor in de bocht? Dit. Wat is het resultaat dat? Als ze hadden gebotst, denk ik dat Verstappen wel een straf had gekregen namelijk. Want dan, je bent al voor bij de bocht, dus je bent in je voordeel. Je bent in je recht om daar te zijn. Op het moment dat jij hem dan in de zijkant van Norris beukt, dan ben je fout. Want dan heb je een aanrijding veroorzaakt.
Ja, daar heb je dus gewoon te laat
en dan ben je voor gestraft. Maar nu niet, want
maar om het even anders te stellen, van we hebben het eigenlijk nog altijd over een witte lijnregel. Want als dit een bocht was geweest waar gewoon dikke vette grindbakken hadden gelegen, waren ze er echt niet met z'n tweeën afgekletterd. Dan waren ze allebei op de rem gedoken, hadden ze allebei die bocht anders aangesneden. En zaten we nou niet te praten over wie heeft er gelijk en hoe zit dit en hoe zit dat. Het is gewoon het geëikel van dat we inmiddels al 150 jaar praten over inhalen buiten de baan. De track limits. En het slaat gewoon helemaal nergens op. Van dat
of je moet loslaten wat ze bij de IndyCar doen. Ik weet niet of jullie... ik heb dat filmpje toevallig ergens vandaag bijkomen.
Dat was goed, hè?
Dat was echt goed. Maar ze die bocht gewoon... Ja, wat nou
daar de laatste curve, bocht.
Wat nou wat nou witte lijn? Wij pakken hem gewoon zo snel als dat we kunnen. En het is gewoon... Ik denk dat ze wel 30 meter buiten de lijn gaan.
Ja, dat slaat
maar iedereen doet het, dus is het toch prima? Laat het dan gewoon
kijk,
los.
Ik vind ook, je moet of zeggen, we leggen daar een grindbak neer, of je laat het los. Want dat hoorde ik ook iemand zeggen, ik weet niet wie het was. Misschien was het wel Anthony Davidson van Sky, die zei, was dit op Monaco geweest, dan was dit nooit gebeurd.
Nee, en als er een grindbak had gelegen,
wat Arie eigenlijk ook zei, als er een grindbak had gelegen, was het ook nooit zo gebeurd. En dan was er waarschijnlijk wel contact geweest, want dan moet je nog meer remmen ook. Dus, nou ja, goed. Ik snap het wel.
Want anders kan je ook
track limits gedoe.
Ja, maar anders kan je ook de S's gewoon zeggen. Nou, ik stuur hem rechtdoor, want er ligt asfalt.
Ja.
Weet je moet het ergens. Ik snap wel dat er een lijn getrokken moet worden. maar waar trek je hem dan? Dan moet het of overal of niet. Dus.
Nee, ja,
maar kijk bijvoorbeeld naar Oostenrijk. Op Oostenrijk hebben ze juist maatregelen getroffen. Ligt juist een grindstrookje tussen. En dit jaar heeft dat wel degelijk geholpen. Zorgt ervoor dat mensen niet meer over het lijntje gaan.
De grindbak uitgebreid volgens mij.
Ja, kijk naar Zandvoort. Daar heb je ook grindbakken. Alles vastgelijmd en gedaan. Hier hebben ze ook wel wat in Amerika. Maar de uitvoering is... heel, heel extreem slecht. Waardoor het alsnog niet opgaat.
Nee.
Creëer je zoiets... dan gaan coureurs alsnog in de ankers. Want anders verliezen ze veel te veel tijd. Dus doen ze het niet. Je hebt iets nodig... en dan moeten de zowel de FIA als de Formule 1... in rap tempo toch echt wel mee gaan beginnen. Want ik zeg, dit is best eigenlijk het spelletje.
Een betonblok neerzetten. Ja, zet er gewoon een betonblok anders neer.
Nou ja, je zou bijna zeggen van... Hè, doe dan maar quota met inderdaad gewoon de betonblokken... en de hekken van een straatcircuit. Zet dat dan maar neer.
Ja.
Ja. Weet je, dat doen ze in de Formule E ook. Dan maken ze zo'n circuit, dat passen ze gewoon aan. Zetten ze gewoon muren neer en is klaar, ja.
Nou, dat is niet met de Formule E gaan vergelijken.
Nee, oké. Gewoon even als voorbeeldje. Dan denk ik, doe dat dan maar gewoon. Weet je wel, als dat het dus helpt. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het nodig is. Want een paar grindbakjes, dan ben je er toch ook, zou je zeggen.
Ja.
Ja, nou ja, ik...
Maar het was wel weer genieten op Kota. Dat dan wel weer, jongens.
Het was absoluut genieten. Het
heel weekend is toch gewoon een goed circuit. Hier kan toch gewoon, je kan hier wel echt racen.
Ja,
en op verschillende lijnen. Nou, op verschillende lijnen. En dat is toch echt wel het hele mooie. Je ziet de hele ronde lang zie je van alles gebeuren en ontstaan. En weet je dat een coureur niet zeker is? Ja, dit is een ultimatum fantastisch circuit. Dit is
absoluut
de beste van de circuits die nog relatief nieuw zijn.
Ja, gewoon de eerste bocht, 4 man breed kun je erin gaan en iedereen komt er levend uit.
Ja,
dat is toch genieten?
Ja, Die bocht 1.
Het is echt, ook de S is gewoon alles. Je kan gewoon lekker doorblijven. Ja. En je kan terugkruisen.
Ja.
Ja. Maar er is zoveel afwisseling in.
Jordi zegt bocht 1. En opeens denk ik ook, laten we ook nog eens even teruggaan naar de allereerste ronde bocht 1. Want daar heeft Norris het ook wel weggegeven. Daar liet hij zoveel ruimte voor een Verstappen, dat Verstappen binnendoor kon komen. En rijdt hij ook weer eigenlijk heel erg op safe. Maar als hij gewoon veel extremer de binnenkant had, daarin was gedoken en echt geen ruimte voor Verstappen had gelaten, hadden we een heel ander verloop van de race gehad.
Absoluut. Want ja, weet je, als je de deur wagenwijd openzet,
dan gaat hij erin.
Dan gaat Verstappen gaat erin. En ook en wat we ook al eerder zeiden, weet je, Verstappen heeft een dusdanig puntenvoordeel. Als die daar vervolgens schade oploopt en dan moet de race staken. Oké, nou ja, goed. Weet je, dan als Norris nog wel door kan en die pakt een puntje of 10, nou, dan loopt hij 10 punten in. Oké, prima. Nog steeds geen nood aan de man. Weet je wel? Dus ik snap ook wel dat Verstappen daar gewoon de gok waagt. En zeker als Norris hem zoveel ruimte geeft.
Ja, maar Verstappen had een hele duidelijke binnenkant ook. Gewoon, ik zou eigenlijk zeggen van, hiervan weet je dat Verstappen binnendoor komt. De deur staat gewoon open.
En je kan het anders ook groen, hè? Omdat je dwingt het hele veld om jouw lijn en jouw tempo daar aan te meten. Omdat je vooraan rijdt. En je bent als eerste die bocht door. Ja. Dus je maakt niet uit hoe je uitkomt, want de rest moet zich aanpassen.
Daarom.
Ja. En dat weet Verstappen. En je ziet gewoon dat hij daar de ervaring heeft en de ballen heeft om dat te doen, om ernaast te zetten. En dat Norris daar zoekend is, bang is om zijn neus kwijt te raken, bang is om de kans op een kampioenschap te verliezen.
En daarmee laat hij
net niet helemaal genoeg ervaring heeft.
En daarmee laat hij de deur open en komt niet alleen Verstappen ervoor, maar ook de twee Ferraris. En ja, voor Verstappen is dat nog niet direct erg dat de Ferraris ervoor komen. Maar ja, hij heeft opeens Norris in plaats van voor hem achter hem. En dat is wel mooi. Heel erg prettig.
Prima. Ja, inderdaad. Achter die Ferraris, daar reed uiteindelijk, kwam daar George Russell terecht. Die vanuit de pitstraat startte en zesde werd, wat ik persoonlijk ontzettend knap vond. Want
de Perez is niet verder gekomen dan achtste plek, geloof ik.
Volgens mij ook. En hij heeft natuurlijk maar één gelukje gehad, vanwege zijn teamgenoot, waar we het zo meteen nog even over gaan hebben, die uitviel. Dus eigenlijk heeft hij natuurlijk gewoon echt een ijzersterke race gereden. En dat toch met die Mercedes, die, zoals we al benoemd hadden, ontzettend nerveus is. Eigenlijk het hele weekend. Hè, ze hebben volgens mij beide ook al in de ronde gestaan.
Ja.
Voor de hoofdrace aan natuurlijk. Hè, Russell die er nog afging in de kwalificatie. Maar ook al gespind was in de vrije training, meende ik. En Hamilton dacht ik ook.
Ja, ook. Hamilton
ook. Die stond in de S's, toch?
Hamilton ging er heel hard af in de S's.
Ja, precies. Nou ja, dan had ik dat wel goed in mijn hoofd zitten. Ik vind dat dan toch knap dat Russell dan toch nog die auto nog naar P6 weet te rijden. Want ik heb wel het idee dat je constant een beetje op je tenen moet.
Ja, maar daarin is wel een nuance. Hè? Want Russell ging dus terug door een volledig afgeschreven auto. Van een auto met updates naar de vorige spec. Dus een auto die niet zo nerveus was.
Nee, dat is waar.
Dus
is waar.
Zonder updates rijdt hij vanuit de pitstraat ijzersterk naar een P6. En je zou kunnen zeggen van, als hij veel verder naar voren had gestaan, had hij ook gewoon echt wel een rol van betekenis kunnen zijn in de rest van de race. Met dus een auto zonder die updates. En dat is wel een opvallende eigenlijk. Want zo'n hele nerveuze auto is wel heel lastig rijden. Want om het ook zo te zeggen, kijk je naar wat er gebeurde bij Hamilton. Nou ja, we hebben net al die acties opgezomd met wat er al misging. Russell gaat er heel hard af in de kwalificatie. En eigenlijk precies hetzelfde gebeurt overkomt een Hamilton.
Maar dan tijdens de race?
Tijdens de race op toch wel een wat lagere snelheid. Omdat je niet op het heetst van de snede rijdt zoals in een kwalificatie. Maar wanneer is de laatste keer geweest dat jullie Hamilton hebben zien spinnen in een race?
Nou, dus voor mijn gevoel wel lang geleden,
Volgens mij wel dit jaar nog gebeurd, maar
Ja, dat...
Volgens mij is het...
Ik zou het niet weten.
Ik zou niet weten wanneer dat ooit gebeurd is.
Oh. Nou, als jij het al niet weet, dan... Ja, ik weet het eigenlijk niet.
Maar wat wil je zeggen, Arie? Wil je dan... volgens mij wil je gewoon naar de Latifi van de week, of niet?
Nee, ik wou zeggen dat het aan die auto ligt.
Oh.
Niet aan de coureur.
Het is gewoon een hele... Het is een, nee, eigenlijk niet. Het is een hele nerveuze auto. En je ziet beide coureurs eigenlijk identieke crashes maken. Zowel eerder dit weekend als het eigenlijk gewoon het hele weekend door. En het is een hele nerveuze auto die heel lastig nog blijkt. Die ze toch echt wel verder moeten afstemmen om hem perfect te krijgen. Zover is het nog langer niet bij Mercedes. Ze blijven zoeken. Okay.
Ja. Nou, moeten we dan maar wel even naar de Latifi van de week.
Latifi van de week.
En in de Latifi van de week bespreken wij het team, de coureur, de instantie waarvan we denken, jeetje, wat een pannenkoek. En deze week, ja, wie zullen we bestempelen? Ik zou dan zelf zeggen dat dit misschien dit jaar wel het slechtste raceweekend van Lewis Hamilton is geweest. Of moeten we zeggen, Mercedes zijn de pannenkoeken, want hun update is, niet wat het moet zijn.
Ja, daar ga ik dus inderdaad wel voor. Ik zou niet meteen Hamilton aanwijzen, ondanks dat hij echt wel een heel slecht weekend achter de rug heeft. Ook qua kwalificatie totaal niet kon meenemen. En dat kan je Hamilton toch echt wel aanrekenen. Want Russell reed op dat moment toch echt wel een stuk sterker al. Ja. Ja, die ging pas in Q3 eraf. Maar om die crash volledig bij Hamilton neer te leggen, gaat mij denk ik toch iets te ver. Dus dan kies ik, zeg ik, het is een Mercedes.
Een team effort.
Ja, het is lang effort. Geleden voor mijn gevoel dat we dit hebben gehad. De laatste keer was waarschijnlijk elke keer Ferrari.
Ja.
met de strategieën. Dat zal waarschijnlijk zelfs vorig seizoen zijn geweest. Want eigenlijk zijn die dit seizoen voor mijn gevoel best wel redelijk op weg daarin. Dus oké, okay, Mercedes, ja.
Ja, maar moeten we ook niet de heel even dan nog hebben over Albon? Is dat ook niet nog een kanshebber? Want ik vond dat hij ook niet echt een heel lekker weekend heeft. En die laat toch echt wel een beetje afweten nu Sargeant weg is tegen Colapinto.
Ja, nee, maar ja, dan kun je ook gewoon zeggen.
We hebben het vorige podcast natuurlijk ook al over gehad. Ja. Dat hij wel een beetje nerveus begint te worden. En daar ook naar begint te rijden. En eigenlijk dezelfde problemen als die destijds met Max Verstappen in het team had. Dat hij gewoon fouten begint te maken op plekken waarvan je denkt, ja, maar hallo, je weet beter dan dit.
Ja, maar was het nu niet... Albon is wel nog in de ronde getikt, toch, dit weekend? Was dat Albon? Was dat op een zondag?
Albon heeft toch iemand in de, heeft juist iemand in
Wat
de
was
ronde
getikt. Ja, heeft in de ja ronde precies. Getikt. Ja. Dat was het. Ja, dus hij had wel wat schade ook, volgens mij, daarop opgelopen. Dus,
kijk, je tikt iemand in de ronde, dat doe je zelf.
Ja, nee, absoluut. Absoluut, daar heb je een punt. Maar ik wil daarmee niet meteen zeggen dat ik dat het slechtste van het weekend vond. Dan zou ik al eerder zeggen Mercedes. Daar ga ik dan ook persoonlijk voor. En vooral Bond is het gewoon heel sneu, vooral dat hij in dit weekend...
Ja, dat hij dus gewoon zo moeite heeft met die druk. Een druk dat hij dus eventjes nu een teamgenoot heeft die dichterbij komt. Die hem nog niet eens voorbij is, maar die gewoon dichterbij komt. En dat hij gewoon het laat afweten dat hij door het ijs zakt. Dat vind ik sneu, vind ik jammer voor die jongen.
Nou ja, het is vooral natuurlijk, weet je, je gaat nu ineens die vergelijking krijgen van hè, Albon Latifi. Sorry, Sargeant.
Latifi is iemand nat toch?
Albon en Sargeant. Daar was het dus vooral dat Sargeant gewoon dusdanig slecht was. En Albon, zeg maar, oké. Okay. En nu als je daar ineens dus Colapinto naast hebt, dan ineens is de conclusie, oké, Albon is redelijk mid, zeg maar, gewoon...
Ja.
Maar omdat Colapinto gewoon meteen opvalt, gewoon meteen weer een sterk weekend heeft, op zondag gewoon een punt pakt.
Ja, precies. Ja.
Het is gewoon, het is nu al heel spannend om te zien van goh, hoe zal dat volgend jaar gaan als Sainz naast Albon rijdt. Ja. Is Albon dan nog altijd een sterke rijder? Of verdwijnt hij toch een beetje in de schaduw van Sainz? En mocht dat zo zijn, nou ja, dan is het toch echt wel duidelijk dat wij in de afgelopen jaren Albon gewoon veel te hoog hebben ingeschat. Juist ook door wat we nu zien met Colapinto.
Ja. Maar dan is het natuurlijk, krijgt Colapinto volgend jaar geen stoeltje. dan zal die reserve blijven bij Williams. Nou, als Albon dan niet presteert, dan kunnen ze hem halverwege... We hebben nu gezien hoe het gaat met Sargeant. Ze zijn niet, te voorzichtig om een rijderswissel te doen. Dan kan nee. Albon misschien morgen, volgend jaar wel gewoon halverwege het seizoen misschien wel uitstappen.
Ja.
Het zit hem denk ik nog wel even iets wat anders bij in Albon, want die heeft natuurlijk wel een ver doorlopend contract bij het team. Dus het is wel net even anders dan een Sargeant die sowieso ook weg zou zijn aan dit seizoen.
Maar Colapinto heeft ook echt een heel lang contract volgens mij nog. Volgens mij is hij nog een contract. Tenminste, ik hoorde ergens, ik weet het niet meer helemaal zeker, maar volgens mij heeft hij nog een contract voor 3 jaar. Dat hij daar in ieder geval nog... Ja. Dus het zou ook volgend jaar dat als hij ergens anders naartoe gaat, gaat Williams hem waarschijnlijk ook niet, zeg maar, loslaten. Dan wordt het waarschijnlijk een soort verhuur. Dus dat maakt natuurlijk ook een positie voor een stoeltje ook wel lastiger. Omdat... Ja.
Klein.
Ja. Ja, klein, want teams willen dat natuurlijk niet.
Nee.
Die willen gewoon een rijder kopen of gewoon contracteren en that's it.
Precies, afbetalen, klaar en door.
Precies. Toch weer een heel andere tak van sport daarin dan voetbal, waar het natuurlijk orde van de dag is. Maar hierin doe je dat eigenlijk niet.
Dus Mercedes of?
Ja, Mercedes.
Mercedes? Zijn we het erover eens? Mercedes? Ja. Oké.
Mercedes.
Mercedes? Ja. Jullie
heel
zijn
veel gekletst, maar uiteindelijk
de
is de conclusie Mercedes van de week. Ja,
ja. Oké. Okay.
Dan, wat me ook nog eventjes opviel, dat valt dan een beetje samen met de spinnende Hamilton, waar ik dan nog eventjes op terug wil komen. We hadden weer een safety car voor het eerst sinds Canada. Ja. Ik had hem gemist. Ik wist niet dat hij er nog was. Ik had het idee, misschien is hij op vakantie ook. Weet je wel, wereldreis gaan maken, die auto.
Afgeschaft.
Ja, afgeschaft, kostenbesparing. Ik bedoel, de Formule 1 heeft het al zo moeilijk financieel. Dus misschien kon hij geen vliegtuigticket meer kopen. Geen stoeltje meer in het vliegtuig, dat hij ook niet meer naar Amerika kon. Maar ineens was hij daar.
Zou allemaal door corona komen.
Ja, maar ook daarbij, van je zag natuurlijk ook gebeuren. Hij was er wel, mocht af en toe zijn rondjes rijden, maar was daarin ook al niet zo sterk. Hè? Monza, gewoon echt in de bandenstapel.
Ja. Ja.
Zo, dat was mooi trouwens, die klappen. Zo de you. goed. hij was er weer. Vond ik even nog wel benoemenswaardig. Dan maar weer terug naar de debutanten. We noemden hem net ook al even, Colapinto. Maar ook natuurlijk Liam Lawson, die dit weekend ook weer mocht rijden. Hè? Want Singapore was natuurlijk de laatste race voor Daniel Ricciardo. Die mocht dus een van zijn favoriete races, namelijk Austin, niet meer rijden. Lawson in de plaats. En beide scoren op zondag gewoon punten. Lawson 2 puntjes en Colapinto 1. Nou, Lawson heeft zichzelf weer even laten zien, hè?
Lawson, zet dat eens af tegen de prestatie van Tsunoda. Tsunoda start een heel stuk verder naar voren. En dan heb je een Lawson die van achteren naar voren rijdt en gewoon ijzersterk naar P9 rijdt. Ja, petje af hoor. Met een auto die begint met kritstraffen.
Ja, goede race ook gewoon.
Nee eens. En ik vind echt knap. En ik denk ook wel dat als Lawson dit natuurlijk door gaat zetten, want dat is natuurlijk nu het hele ding binnen Red Bull. En wat gaan we volgend seizoen doen? Want die hebben 4 stoeltjes te vullen. In principe heeft Perez volgens mij voor volgend seizoen nog een contract. Maar presteert natuurlijk ook weer uitermate dramatisch. En als Lawson het goed blijft doen, dan denk ik ook, waarom zou je die niet doorzetten? Weet je wel, neem de gok maar. En je kunt altijd nog iemand anders elders wegpikken als je er toch niet voldoende vertrouwen in hebt. Maar ik vraag me wel een beetje af of het per se heel veel minder gaat worden als je nu Lawson in...
Lawson is echt een verademing om te zien. Het is echt, als ik naar Lawson zit te kijken... Kijk alleen naar die race. Hè. Hij moet van achteren komen. En als ik dan kijk van wat heb ik van Ricciardo gezien dit seizoen... Komt hij naar voren? Hij komt niet naar voren. In ieder geval niet op de manier zoals Lawson het heeft gedaan. Dat is ontzettend overtuigend. Zelfs Tsunoda begint te mopperen van... hoe kan dit gebeuren dat Lawson uiteindelijk een pitstop maakt... en voor mijn neus terechtkomt. En dus vervolgens ook weer gewoon in rap tempo weg kan rijden... omdat hij vers rubber onder zijn wagen heeft zitten. En vervolgens zie je Tsunoda spinnen. Dat geeft ook wel weer wat aan. Dus ja, dat zet de druk op Tsunoda. Ja. Maar ja, dit hebben we niet gezien. Vind ik echt verfrissend. Vind ik een verademing. Ik had eigenlijk Lawson wel veel eerder in deze auto willen zien. Maar het is wat je zegt. Het zou best nog wel eens kunnen zijn dat Lawson volgend jaar gewoon gepromoveerd wordt naar Red Bull. Want ja, die geruchten om Perez zijn er nog altijd. Als je kijkt naar de prestaties van Perez, ook dit weekend, was toch echt wel weer slecht. Ook daarbij moet je wel opmerken dat Perez met de oude spec reed en niet met de updates die Verstappen had. Maar los daarvan een wereld van verschil tussen een Perez en een Verstappen. Want Perez rijdt echt met heel veel moeite. Die heeft nog, weet ik wel hoeveel ronden heeft hij vastgezeten achter Colapinto. Die op dat moment met weet ik wel hoeveel ronden oude banden reed. Terwijl Perez vers rubber reed. En in een Red Bull. Zegt genoeg.
Onze mening is duidelijk, denk ik.
Ja. Dat ons ik vind het gewoon bizar dat een Perez gewoon uiteindelijk 3 seconden voor Nico Hulkenberg in zijn haasje eindigt. Die natuurlijk allebei die een fantastisch weekend heeft gehad. Zo in de sprint als in de hoofdrace. Weet je, dan ben je Perez en dan heb je een kutkwalificatie. Dan kan je wel rechtzetten. Je gaat wel naar voren. En dat heb ik zoveel moeite gehad. Om uiteindelijk op de 7e plek te komen. Eindig je voor een Haas. Kom op, zeg.
Ja, is niet best. Is niet best. Dus
een Russell die dus van achteren komt, die wel naar voren gaat. Die je voorbij gaat. Ja, moet je
en ook nog weer met de oude spec. En het is,
maar over die P8 van Hulkenberg, de beste prestatie voor Haas in Amerika. Dus de thuisrace.
Ja. En wel verdiend, ja precies, maar en verdiend, hè, want ze hebben er gewoon dit jaar echt... Ja,
zesde in het kampioenschap.
Iedere race gaat het beter. Komt structuur in het team. Ja,
we hebben nu Toyota erbij. Het begint echt ergens op te lijken daar. Dus, weet je, niks te nadelen van Gunther Steiner, want ik bedoel, hè, die heeft ook echt wel hele goede dingen gedaan. Maar ik heb wel het idee dat het nu een frisse wind waait daar. Want we hebben ook al vaak genoeg hier in de podcast gezegd, zo van ja, Haas, wat voegt het nou eigenlijk toe op de grid? Hè, laten we eerlijk wezen, het was natuurlijk gewoon altijd een beetje het lachertje samen met Williams eigenlijk. En dat is nu eigenlijk wel een beetje over in mijn ogen. Nu is nu wordt het gewoon pijnlijk om te zien waar Sauber staat. Want dat is natuurlijk echt helemaal niks.
Nee,
dus dat is dan mooi dat zo'n team als Haas, wat notabene ook natuurlijk gewoon altijd zo ongeveer het enige team was wat die budgetcap niet volledig kon benutten, omdat ze gewoon die financiën niet hadden. Het hele budget gewoon niet eens vol konden maken, dat die dus nu dusdanig kunnen groeien als de centen er eenmaal wel zijn en dus partnerships worden aangegaan voor volgend jaar en ook gewoon geïnvesteerd in de toekomst natuurlijk met Berman straks. Dus mooi om te zien, denk ik.
Ik vind het echt goed. Ja. Ja, Magnussen was wel weer een beetje een pannenkoek natuurlijk. Het sprinter was oké, maar verder... Ja.
Nou ja, wordt uiteindelijk 11e in de hoofdrace. Dus uiteindelijk is dat ook nog niet eens verschrikkelijk. Hè? Laten we even lezen. Maar
hij is wel
en Haas is nu ook 6e in het constructeurskampioenschap. Hè? Is ook nog, ook nog weer zo dus dit weekend. Dus mooi voor ze, denk ik.
Opsteken.
Dan nog even de talk of the town. Voorafgaand aan het raceweekend natuurlijk. Dat was het unvol met de rijhoogte van de Red Bull. Die de bip. Was het de bip?
De bip.
De bip,
bip, bip.
Die kon omhoog en omlaag. En,
een handige tool om de rijhoogte te bepalen. In de kwalificatie wil je liefst de auto wat lager hebben staan. Zo zeg ik het goed, hè? Ja. Zeggen een handige tool wat in het voordeel van Red Bull kan zijn. Maar er valt niet vast te stellen, want als zij dat zouden gaan gebruiken, dan zijn ze bezig met giga-illegale praktijken, wat absoluut verboden is. Maar het valt niet te bewijzen dat ze dat ooit hebben gedaan. Ja. En Red Bull zegt zelf ook, ja, het is ook niet iets dat wij dat hebben gedaan. Het is juist een hele handige tool, niet om op een illegale wijze in te stellen, maar wel op andere momenten dat het wel mag om het dan te gebruiken, waarbij we het eigenlijk gek vinden dat andere teams het niet hebben en gebruiken. Omdat het Je kan wat sneller bepaalde werkzaamheden
uitvoeren. Sneller zou kunnen, zeg maar.
Om precies, die rijhoogte aan te passen. En daarom zeggen ze, niet meer dan logisch. Ja. En aan het begin van het weekend, toen het eigenlijk naar buiten kwam, of eigenlijk in de loop naar dit weekend, toen dacht ik, wat heeft Red Bull nu gedaan? Ik moet zeggen, in het loop van het weekend, toen toch steeds meer bekend werd over het hoe en wat, zat ik er ook over na te denken en dacht ik eigenlijk ook van, eigenlijk zou het heel onlogisch zijn als Red Bull dit daadwerkelijk zou hebben gebruikt en op deze illegale manier, want het zou eigenlijk een manier zijn die iedereen kan zien met gegevens wat alle teams kunnen inkijken om op die manier te gaan vals spelen. En over het algemeen, als je gaat vals spelen, probeer je dat te verstoppen en niet heel zichtbaar te gaan doen.
Ja, tenzij je overtuigd bent van je eigen niet vals spelen. Kijk, als je denkt van wij hebben een systeem ontwikkeld wat binnen de regels valt en je kan het hiermee
Dat is het dus van met dit systeem.
Dan hoef je niet te verstoppen.
Of duidelijk dat het dan vals spelen zou zijn als je het zou gebruiken tussen als de Park Vermeer regels zijn.
Ja, maar er zit toch ook weer een rare nuance in. Ja, precies. Maar er zit toch gewoon weer een nuance in dat als jij het op de grid kan doen, dan mag het wel. Je mag het alleen niet tijdens Park Vermee en tijdens... normaal gesproken kost in dat het omhoog zetten van een auto kost best wel veel tijd, want je moet de vering omhoog zetten. Daar speel je mee. Maar als je dat op een... Ik noem even simpel. Ik bedenk die te plekken. Een hydraulisch systeem doet. Je maakt daar een extra lus in en die kan je afstellen. Daar gaat meer of minder druk in. Ja, dan kan je heel eenvoudig zonder gereedschap op de grid gewoon zeggen, nou, ik zet hem nu op standje 3... Dan ben je 3 mm lager en standje 1 ben je op kwalificatiehoogte. Of andersom. Weet je, dat is een vrij eenvoudig systeem om te bedenken en om toe te passen.
Op de grid mag het ook niet.
Dat mag het wel. Maar je mag niet onder Park Vermeer met gereedschap. Ja, volgens mij was daar een hele discussie over. Dat het op de grid,
volgens mij
als je het op de grid kan doen, dan mag het. Want dan zit je niet meer onder Park Vermeer.
Dan mag het nog steeds niet. Het gaat tussen kwalificatie en race. Op de grid is nog altijd voorafgaand aan een race.
Ja.
Ja.
Dan zit je volgens mij nog wel altijd in Park Vermeer, volgens mij. Maar volgens mij is het gewoon pas zodra de monteurs de weg zijn, zeg maar. Dan,
eigenlijk als de,
dan
is eigenlijk als de auto's meer, rijden.
Maar, nou ja, ja. Ik, ja, precies.
Ja, precies.
Maar ja, weet je, uiteindelijk heeft nu de FIA heeft nu gezegd, de zaak is af. Is gewoon afgedaan.
Het is gewoon akkoord. Goed.
Dus
of we moeten aanpassingen doen.
Heeft het weggehaald? Dat weet ik eigenlijk niet. Precies. En bedoel, datzelfde was nu ook volgens mij nog weer met die achtervleugels van...
Die zijn inderdaad, die zijn al aangepast. Nog verdere aanpassingen gebeuren. Volgens mij inderdaad nog meer aanpassingen. Maar kijk wat wel heel heel
volgens mij.
Ja, maar wat maar wel heel duidelijk is, kijk,
dat was een groter
Red Bull
probleem,
is er wel gewoon ook heel open over geweest. Hè? Heeft ook gewoon heel open aan de FIA laten zien. Nou, dit is het. Zo werkt het. Zo gebruiken we het. En ze konden alles zien. Dus ik verdenk er niet direct wat van.
Ja.
Nee.
Tegelijkertijd is het dan ook wel weer, hè, als het erop zit, dan kan je het ook gebruiken. Dus waarom zou je het dan ook niet gebruiken? Maar we moeten Red Bull maar met
op een mooie blauwe auto
over, denk ik.
Ja.
Toch? Ja. Dat, op een mooie blauwe auto moeten we ze maar geloven. Dan maar de volgende week, denk ik, hè. Want we zitten in een triple header. We gaan naar Mexico. Dan naar Brazilië. Eerst wat verwachten jullie? Wat
Perez
is jullie top 1. 3? Zeg het maar. Perez.
Het is zijn thuisrace. Daar heeft hij het altijd goed gedaan.
Reverse grid.
Ja.
Ah, kom op.
Nee, ja, joh.
Hij kan nu niks meer goed doen. Dus ook niet als het thuisrace. Nee. Maar oké, Arie, gaat verder met je verhaal.
1.
Ik zou je niet meer onderbreken. Pinto 2. Tenzij je onzin vertelt.
Alonso 3.
Die wil ik wel zien. Teken ik voor. We hebben een klotsgekke race gehad.
Alonso 3.
De top 10 klapt op elkaar in de eerste bocht.
Prima. Alexander? Oké, okay, net op. Alexander?
Ik denk dat wij...
God, wat een kut antwoord.
Leclerc 1, Norris 2, Verstappen 3.
Hoe zei je? Sorry, ik ben er ook uit.
Leclerc, Norris, Verstappen.
Leclerc, Norris, Verstappen. Oké, okay, nou, ja. Ik ga voor... Colapinto, Hulkenberg en Albon.
Albon zelfs?
Nee, sorry. Ik ga voor Norris, Russell, Leclerc. Russell heeft een soort raket gevonden in zijn oude spec. En ja, die gaat ineens P2 worden.
Okay.
En Norris die is gewoon Speedy Gonzalez. Past wel in Spanje. Andele, of in Mexico, denk ik.
Ja.
Thee. Ja, is dat hem? Harry, wil jij hem nog aanpassen? Of zeg jij, nou, het is een goed huis.
Ga jij hier je huis om verwedden?
Zo, als je dat doet trouwens, dan denk ik wel, dan hoef je echt nooit meer te werken, denk ik.
Als het uitkomt.
Er zijn gekkere dingen gebeurd in de wereld.
Ja. Anders wel heel veel.
Ja, nee, maar als dit de top 3 is en je hebt daar je geld op ingezet, dan hoef je absoluut nooit meer te werken. Echt niet.
Nee.
Die betting odds die zijn dusdanig hoog. Als je daar een tientje op inzet, dan krijg je denk ik gewoon echt 5 miljoen terug. Die top 3. Dus ik ga maar eens 10 euro verwedden, denk ik.
Ja, je durft het.
Nou, ja, nee. Jongens, niet gokken. 18 plus. Speelbewust.
18 plus. Ja,
we gaan het zien volgende week, denk ik, hè? Uiteraard. Daarna ook weer een nieuwe Gridtalk Formule 1 podcast. Bedankt voor nu, heren. Bedankt voor het luisteren. Ja. En graag tot de volgende keer. Jemig. Perez Colapinto.
Dat zal het.
Ja, pannenkoek.